geleerd. Ik kon goed leren en dat was allemaal belangrijk. Maar dat gevoelige, dat werd niet zo gewaardeerd eigenlijk. Als ik moest huilen of als ik verdrietig was. Ik ben met zo'n flink zijn mentaliteit opgevoed. Dat is ook een beetje mijn generatie, denk ik.
No nonsense.
Ja, en, doe maar gewoon. Ja, en niet zeuren, huppakee.
Niet zeuren. En is dat niet goed, achteraf gezien?
Voor mij was het niet goed, achteraf gezien. Nee. Maar goed, mijn broer en mijn zus zijn er ook mee opgevoed. En die hebben geen paniekstoornis. Dus,
nee, ja. En ik las ook ergens een angststoornis. Dat is op een gegeven moment komt dat voor. Dat een psycholoog, dan hebben we al een heel traject gehad. Dan ben je in een behandeling geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. En dan ga je dat afsluiten. En dan zegt de psycholoog, die zegt dat het komt. Hij denkt dat angsten worden veroorzaakt door onderdrukte gevoelens.
Ja, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Ja.
Ja, maar dat komt opeens een beetje out of the blue in het boek. Of tenminste, daarom vraag ik ernaar. Van...
Ja, want het was in een nazorggesprek inderdaad. Dat is waar.
En we hebben dan een jaar al... Ja. Daar ben je ook niet heel medeelzaam over. Maar uit het boek blijkt, je bent dan een jaar in dagbehandeling geweest.
Ja.
En dan, dat is echt de hele dag?
Nee. Dat is 5 dagdelen per week. Dus, ja.
Maar goed, dan wordt er dus enorm aan je gesleuteld, gewerkt, neem ik aan.
Maar ik denk wel dat die therapieën van nu wel een stuk beter zijn, hoor. Want nu is een angststoornis ook niet meer zo raar. Maar ik zat dus in die tijd... Ja, ik zat in een groep met allemaal mensen die iets anders hadden. Ik zat met borderliners, anorexia, autist, echt van alles.
Wanneer was dit?
1999, het hele jaar.
Maar je zegt nu zelf van angststoornis is er meer bekend over?
Ja, toch wel. Wel wat meer dan toen ik... Ik kon er niks over vinden, behalve... Het is ook, ja, het klinkt prehistorisch, maar toen ik het had, was er nog geen internet. Dus ik kon daar ook niks over googlen. En ik heb wel in de bibliotheek boeken gevonden. Maar dat waren allemaal boeken van deskundigen. En niet van mensen die het zelf hadden. Dus ik voelde me echt een hele rare, vreemde eend in de bijt. En miste de erkenning eigenlijk. Ik vond het zelf al raar en ik vond ook geen bevestiging in de buitenwereld.
En er was gewoon minder over bekend?
Ja.
Ja. En er werd ook niet... Dus het was niet zo dat je informatie kreeg toen de diagnose werd
gesteld?
Een
beetje wel. Ik heb wel eens een boekje of wat stencils gekregen over wat de ziekte inhield. Wat agorafobie betekent. Maar ik kon daar eigenlijk niet zo heel erg veel mee.
Nou, en vertel even Wat is het nou precies?
Nou, voor mij betekende het dat ik angstig werd als ik te ver van huis raak. Dus ik durfde niet zo ver van huis te gaan.
Een agorafobie is eigenlijk pleinvrees,
hè? Ja, dat betekent dus dat je... Nou ja, het kan op verschillende manieren tot uiting komen. Maar bij mij betekende het dat ik paniekaanvallen kreeg als ik me niet veilig voelde. En dat had vaak te maken met dat ik niet thuis was. Of dat ik op een vreemde plek was. Op een plek waar ik me niet... Waar ik niet het gevoel had dat ik snel weg kon.
En thuis was het over? Als je eenmaal thuis...
Ja, thuis had ik geen last.
Dan ging het allemaal weer prima?
Ja, en heel veel mensen...
Had je geen paniekaanvallen thuis?
Nee. Nou, wel, maar dan omdat ik wist dat ik er ergens naartoe moest. Maar niet...
Nou, als je het idee had van ik mag thuis blijven, dan was dat maar goed.
Ja, dan voelde ik me heerlijk.
Dan is het ook weer over?
Ja, en zodra ik wegging, begon het weer.
Dus het was heel erg duidelijk aan iets gekoppeld?
Ja.
En die pleinvrees, ja, is dat iets? Komt dat nog veel voor? Want ik,
ja.
Want ik heb ook wel eens iets gelezen dat dat iets is van vrouwen die het moeilijk vinden om zich in het openbare leven te begeven.
Nee.
Hè, met alle ontmoetingen die ze.
Nee, heeft er niets mee te maken. Dat is wel. Ik vond het zelf ook altijd een wijvenkwaaltje. Ik had daar echt een oordeel over. Ik vond het gewoon een wijvenkwaaltje, paniekaanvallen. Maar dat is het helemaal niet. Angststoornis. 1 op de 5 mensen in Nederland heeft een angststoornis of krijgt een angststoornis in zijn leven. Ja, en daar zitten natuurlijk gewoon hele stoere mensen tussen. Ik heb in mijn boek gesproken bijvoorbeeld met René van der Gijp en met Sylvia Witteman. Dat zijn echt hele stoere mensen, vind ik.
En je hebt ze geïnterviewd?
En die hebben dat ook, ja.
Aha, ja, ja.
Dus het is, het is gewoon een vooroordeel dat het een vrouwenkwaal is, maar wel een hardnekkige.
Ja, nou ja, dat is vooral die pleinvrees, hè, misschien.
Ja, nee, maar er is echt geen de angsten komen wel ietsje meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Maar dat is niet gezegd dat dat ook echt zo is. Het is meer dat dat gemeten is. Dat er meer vrouwen zijn ontdekt die het hebben. Maar mannen zijn weer meer geneigd om te overcompenseren. Of om in drank aan zelfmedicatie te doen.
Dus ja, ja, maar je herkent het ook helemaal niet. Van, goh, het is een soort van angst voor, zeg maar...
Nee, helemaal niet.
Seksuele ontmoetingen in de grote buitenwereld.
Nee, helemaal niet. Nee, het heeft niets met mijn vrouw zijn te maken.
Nee, dat blijkt ook wel uit het boek, inderdaad.
Oké, okay,
dat
ja,
het mooi. Heel anders is. Ja, nee, want daar heb je dating en zo, dat gaat allemaal weer goed, hè, dan.
Ja,
ondanks alle ellende.
Ja.
Maar daar gaan we straks verder over praten. We gaan even luisteren naar muziek die jij hebt uitgezocht. En het is Bram Vermeulen, Een doodgewone jongen. En dat is Bram Vermeulen met Een doodgewone jongen. En dat is uitgezocht door Marjolein van Kooten. En we spreken over haar boek Scheidluis, Mijn leven met een angststoornis. Marjolein, we hadden het net over de angststoornis, wat het was. En dat het 1 op de 5 mensen hebben het.
Ja.
Jij schrijft er een boek over. Heel openhartig ervaringen. Eigenlijk gewoon van toen ontdekte ik dat er iets niet goed ging. En wat er toen allemaal met je gebeurde.
Ja.
Tot aan nu. En dat begint in 1994, als ik het goed heb, ongeveer. Het boek.
Ja.
Waarom nou zo'n boek schrijven? Want net ook dat nummer van Bram Vermeulen, je kan hem maar beter niet laten merken dat je bang bent. En om nou zo'n boek en dan ook alle ellende wereldkundig te maken.
Ja, nou ja, kijk, het helpt heel erg als je erkenning krijgt voor een psychische aandoening. En... Nou ja, ik kan alleen maar spreken over mijn eigen aandoening. En dat is dus een angststoornis. Maar ik kon er niks over vinden, behalve van deskundigen. Maar niks van een ervaringsdeskundige. Ik voelde me daar heel erg alleen in. En de schaamte die ik erover had, heeft ervoor gezorgd dat ik veel te lang heb gewacht met hulp zoeken. En toen ik eenmaal hulp had, ja, maakte ik daar ook niet goed gebruik van, omdat ik me nog steeds schaamde. Dus ik bleef me maar stoerder voordoen dan ik was. Ik bleef ruzie maken bijvoorbeeld met de therapeuten. In plaats van het over mezelf te hebben, zocht ik het conflict de hele tijd op.
Was je ze te slim af?
Ja, ik was ze ook te slim af, inderdaad.
En dat is natuurlijk heel moeilijk, want dan ben je eigenlijk je ergste vijand.
Ja, klopt. Heel veel vermijdingsgedrag, wat ik niet door had. Ik deed dat niet expres natuurlijk, maar... Ja.
Maar die therapeuten konden jou dan eigenlijk ook niet aan, als
eigenlijk
het ware.
Niet,
want,
nee.
Want ik vond het wel een beetje schokkend dat het zo ontzettend lang duurt.
Ja.
Want je...
Voordat je de
psycholoog en ja, toen nog een jaar, dus die behandeling in dat psychiatrisch ziekenhuis. Ja. Nou, dat is toch ook niet niks.
Nee, maar je hebt zulke...
En toen was je nog niet klaar.
Nee, wel nee. Je hebt ook zulke domme therapeuten, echt. Ja, dat is gewoon zo. En... Sommige, zoals zo'n psychiatrisch ziekenhuis, ja, dat is gewoon zo'n log instrument. En daar hadden ze regels waar ik het niet mee eens was. En daar ging ik dan over op de barricade. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal helemaal niet.
Nee, dat waarschijnlijk
maar,
niet.
Nee, maar goed, ik was het.
Maar dat
niet.
Moeten ze ook wel gewend zijn misschien, of niet?
Nou, ik had niet het idee.
Deel van de kwaal. Maar, want je schrijft ook van, er was er ook een psychiater, die noemde jullie de dealer, want die deelde maar medicijnen uit.
Ik zat dus in een groep, wat ik net zei, met allemaal verschillende mensen, borderliners, iemand die depressief was, een autist, iemand met anorexia. En we kregen allemaal hetzelfde medicijn. Dus hij had natuurlijk gewoon een deal met zo'n medicijnfabrikant. En we werden allemaal dik, want je kwam enorm aan van die pillen.
En hielp het?
Ja, dat moet ik zeggen, dat hielp wel een beetje. Maar ja.
En tegelijk met de groep en alle andere dingen die je daar deed, nog meer therapieën?
Ja, het heeft me natuurlijk wel geholpen. Alleen, ik was nog niet zo heel erg in staat om er helemaal voor open te staan. Dus ik kon ook nog niet zo goed reflecteren. En daarom wilde ik dat boek zo graag schrijven.
Want ze ontslaan je dan, hè? Want je bent klaar.
Ja.
En dan hebben we dus nog even dat gesprek van, ja, misschien zijn het wel onderdrukte gevoelens.
Ja.
Oh, hé, die waren nog helemaal niet aan bod gekomen. Tenminste, in het boek niet.
Nee, dat klopt.
En toen, wat dacht je toen? Van, hey.
Nou, ze zeiden ook, je moet het accepteren. Daar begreep ik helemaal niets van. Ik begreep het hele woord acceptatie eigenlijk niet. Ik dacht accepteren, maar het is heel vervelend. En het beperkt mijn leven. Hoe moet ik dat dan accepteren? Nou, daar konden ze niet echt antwoord op geven. En dat heeft dus heel lang geduurd voordat ik ontdekte dat het inderdaad te maken heeft met het niet toestaan van je gevoelens. Dat heb ik eigenlijk pas ontdekt, ja, sinds een jaar geleden of 2 jaar geleden, sinds ik met mindfulness ben begonnen.
Maar je bent dus door die medicijnen, ging het wel weer, want je was ook heel somber. Ja. Je was heel erg in paniek. Je wilde ook niet naar die, eerst naar die behandeling, begon te huilen, te krijsen.
Ja, ik durfde daar niet naartoe. En ik was inderdaad ook als gevolg van die angststoornis heel erg depressief. Uiteindelijk zelfs zo erg dat ik niet meer wilde leven. Kijk, als je de hele dag angstig bent en nergens naartoe durft. En uiteindelijk durfde ik mijn huis zelfs niet meer uit. Ja, dan is het leven ook gewoon helemaal niet leuk. Dan heb je weinig om voor door te zetten.
Ja, dus je werd van het een kwam, dus je werd depressief.
Ja, het werd steeds erger. Mijn wereldje werd steeds kleiner. Eerst kwam ik de stad niet meer uit. Vervolgens het kleine kringetje van de stad en uiteindelijk mijn huis niet meer uit.
Want het zijn toch ook gerelateerde dingen, angsten en depressies?
Ja. Ja,
angsten gaan vooraf aan depressies?
In mijn geval wel, maar het hoeft niet zo te zijn. Ik had inderdaad een depressie die gerelateerd was aan mijn angststoornis. Zo is het me in ieder geval uitgelegd.
Ja, ja. Nou ja, het is op een gegeven moment natuurlijk ook een soort vicieuze cirkel.
Ja, ja.
Want als je je huis niet meer uitgaat, dan word je misschien ook wel weer depressief.
Tuurlijk, daar word je niet blij van thuis zitten.
Dus dat is op een gegeven moment, dan weet je niet meer wat het begin en wat het eind is? Dat...
Jawel, ik heb altijd wel geweten dat het begin de angst was.
Dat wel?
Ja. Ja.
En
ja.
Maar je kon er zelf dus niks aan doen, maar de medicijnen gingen wel hun werk doen. Maar je was nog niet helemaal tevreden en toen ging je naar...
Nee, en die medicijnen die halen het ergste er wel van af, maar ik was nog steeds heel erg bang en gedeprimeerd. Ondanks dat ik medicijnen slikte. Alleen als ik die niet slikte was het nog erger.
Ja, en toen ging je naar Bram Bakker?
Ja, en die, want ik had een documentaire over hem gezien op televisie.
Een psychiater, hè?
Een psychiater, inderdaad. En daarin werd hij voorgesteld als iemand die gespecialiseerd was in de behandeling van paniekstoornis. Daar was hij op gepromoveerd. En ik was dus tot dan toe alleen maar bij mensen in therapie geweest die paniek er een beetje bij deden. Die daar niet in gespecialiseerd waren. Dus ik wilde naar hem toe. Ik dacht, als er iemand is die me beter kan maken, is hij het.
En dat was ook die documentaire, dat hij inderdaad met die vrouw door die...
Ja, dat met die vrouw door de kontunnel.
Is dat met Koen Verbraak?
Nee, dat is veel later geweest.
Oh, oké. Okay.
Maar daar zat misschien een terugblik in op die documentaire.
En ik heb dat ook wel eens gezien inderdaad, dat hij met die vrouw die dan niet durft auto te rijden, dat hij gewoon echt meegaat met haar in de auto.
Ja, nou dat vond ik ook geweldig om te zien. Dus toen heb ik hem een mail gestuurd en toen zei hij, als je naar Amsterdam durft te komen, want ik woonde destijds in Zaandam, dan wil ik je wel behandelen. Dat heeft me toen heel veel moeite gekost. Maar ik wilde het natuurlijk wel meteen. En toen ben ik gaan oefenen, s'nachts met naar Amsterdam rijden, als er niemand op de weg was. En dat een paar keer gedaan, totdat ik het genoeg aandurfde. Toen heb ik de eerste keer ook nog afgezegd, omdat het toen had gesneeuwd.
Oh ja, ja, ja. Nou ja, dat is ook wel een goede reden.
Ja,
natuurlijk.
Ik dacht, ik heb niet geoefend met sneeuw, dat durf ik niet. Ja. En de week daarna ben ik gegaan en vanaf toen ben ik bij hem in behandeling geweest.
En dat was voor jou heel belangrijk, want hij vroeg aan jou, wat is je passie?
Ja, en toen begon ik heel hard te huilen, want ik zei, ik heb geen passie. Maar meteen wist ik al, theater heb ik altijd gewild. Maar goed, ik dacht, ik durf niet eens mijn eigen stad uit. Dus theater is natuurlijk geen optie. Want
als je bang bent om onder de mensen te begeven, dan is het natuurlijk... En je bent dus heel succesvol cabaretier geworden, maar dat is wel heel bijzonder. Dat is een soort paradox bijna.
Ja, lijkt het. Maar voor mij is op het toneel staan niet eng. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen juist een angstbeeld, maar dat is voor mij geen angstbeeld. Voor mij zijn andere dingen eng.
Maar het was natuurlijk geweldig dat jij toen, tenminste zo is het boek ook een beetje opgebouwd.
Ja.
Wat is je passie? Toneel. Je ging toneellessen nemen, door Bram gestimuleerd.
Ja. En die vrouw waar ik les had, die gaf kleinkunstles. Dus zangpresentatie deed ik bij haar. En die zei al heel snel dat ik echt geboren was voor theater. Dat ik daar wat mee moest doen, dat ik talent had. Dat wantrouwde ik, want ik dacht, die Bram Bakker die schijnt hele onconventionele methoden in te zetten. Dus die heeft haar natuurlijk gebeld en gevraagd of ze dat tegen mij wil zeggen. Om mijn zelfvertrouwen op te krikken. Dus later heb ik dat bij haar neergelegd toen ik dit boek schreef. En toen heeft ze me heel hard uitgelachen. Toen zei ze, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Maar destijds dacht ik, dat zal allemaal wel. Maar ik vond wel de lessen heel erg leuk.
Dus toen ging het opeens beter. Toen kwam er een soort licht in de tunnel.
Ja, ik had nog steeds evenveel last van angst. Maar ik had daarnaast ook leuke dingen.
En iets wat je goed kon?
En iets wat ik goed kon en waar ik steeds beter in werd. En waar ik veel complimenten over kreeg. En toen ben ik nog meer lessen gaan volgen en auditie gaan doen.
En dat allemaal met medicijnen?
Ja, met medicijnen. Ja, veel.
Ja, maar goed, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Dat is eigenlijk...
Dat klopt, ja.
Wat het, hè, de boodschap van het boek.
Dat is zeker de boodschap van het boek. Daarom vind ik het ook belangrijk dat iedereen met angst het leest. Want ik heb er dus 18 jaar over gedaan, maar het is wel gelukt. Het kan gewoon beter met je gaan.
Ja, en dan haal je ook je talenten benutten en dat soort dingen.
Ja, inderdaad. En die schaamte eraf. Niet meer schamen voor angst. Want dat is het ergste wat je kunt doen eigenlijk voor jezelf. Dat helpt niet.
En nu heb je... Dus dit boek geschreven, maar je hebt ook een programma gemaakt over angst. Dat is het programma in principe wel.
Ja.
En daaruit gaan we nu een liedje luisteren. En dat heb jij zelf geschreven. De muziek heb je zelf...
De muziek
en tekst zijn van jou.
Ja.
En het komt volgend jaar... Je doet nu try-outs en het komt volgend jaar op de planken.
Ja, ik speel nu ook al in het hele land try-outs. En vanaf volgend seizoen gaat het in première.
Ja, en dan even nog een duo-voorstelling met de psychiater Bram Bakker.
Ja, dat klopt.
En het leuke is dat dan... dat is eigenlijk omgekeerde wereld natuurlijk.
Ja, vroeger... Nu, ik ben al heel lang niet meer in behandeling bij Bram. Maar toen het nog zo slecht met me ging, stuurde ik hem sms'jes met help. En dan stuurde hij mij terug, het komt allemaal wel goed. En nu is het andersom, want nu
ga jij
de plank op.
En dan zeg jij...
Stuurt hij help en dan zeg ik, joh, dat komt wel goed. Ik heb er alle vertrouwen.
Ja, precies. De omgekeerde wereld.
Ja.
We gaan luisteren naar Mijn Wereld van Marjolein van Koten. En dat is Mijn Wereld van Marjolein van Koten. Muziek en tekst van Marjolein van Koten. En dit komt in jouw nieuwe programma.
Ja.
In principe wel. Ja, je zingt hier ook over angst. Niet te veel en niet te vaak. Is dat het hoogst haalbare als je een angststoornis hebt?
Ja, dat denk ik wel. Want angst is op zich natuurlijk gezond. Het is een gezonde emotie. Alleen bij mensen met een angststoornis staat de alarmknop niet goed afgesteld. En gaat die dus de hele dag door af. Maar op zich... is angst natuurlijk gewoon gezond.
Maar als je nou een angststoornis hebt, kom je daar dan ooit van af? Of is dat niet zo?
Ja, ik denk echt, met mij gaat het nu zo vreselijk veel beter dan de afgelopen 18 jaar. Dus ik durf wel te zeggen dat je er van afkomt.
Maar op het laatst van je boek, dan ga ik je even met je eigen citaten...
Om de oren slaan.
Ja, dan zeg je, dan moet ik even kijken waar dat stond, maar dan zeg je ja... Dan ga je dus na Bram Bakker en nog weer andere medicijnen. En dan heb je heel veel succes. Dan ga je dus dat toneel doen, die theateropleiding.
Ja.
En dan win je een tweede prijs. En dan word je gevraagd door een groot impresariaat.
Ja.
Dan ga je door het land op tournee. Dat is dus een enorm succesverhaal.
Ja, maar dat is wel allemaal gepaard gegaan met heel veel angst. Dus dat werd... Ondanks dat het allemaal vreselijk leuk was, de angst werd gewoon niet minder. Dus dat is een enorme uitputtingsslag geweest. En ik ben toen bij iemand gekomen, een cognitief gedragstherapeut. En die combineerde cognitieve gedragstherapie met mindfulness. En daar ben ik vreselijk van opgeknapt. Dus nu...
En dat had je zelf bedacht? Of hoe kwam je daar nou weer bij? Want je hebt er ongeveer alles geprobeerd
Ik heb een beetje alles geprobeerd, inderdaad. Dat komt omdat ik was in behandeling bij een kliniek bij Vitaalpunt. En daar was ik gekomen omdat ik een hernia had waar ik slecht van herstelde.
Dus dat was wat anders?
Dat was iets heel anders. En daar kreeg ik een psycholoog, want zij hebben een behandeltraject altijd op 3 pijlers. Je krijgt altijd een psycholoog, je gaat trainen met een fysiotherapeut en je krijgt ontspanning. En dat is mindfulness. En die psycholoog die ik daar had, daar klikte het heel goed mee. En op een gegeven moment, doordat ik het boek ging schrijven, kwam ik erachter dat ik eigenlijk de cognitieve gedragstherapie die ik jaren daarvoor had gedaan, niet echt een kans had gegeven. Dat ik daar zelf niet zo goed in heb gestaan.
Dus je hebt het gewoon niet goed, niet eerlijk gedaan toen?
Eigenlijk niet. Ik was daar niet in staat.
Je zegt dan ook iets van schemaatjes invullen.
Dat vond ik allemaal zo'n onzin. Vond ik echt. Ik dacht, ik doe een universitaire opleiding en nu moet ik een ABC-schema invullen aan het GOP.
En wat is een ABC-schema?
Ja, dan moet je de theorie is dan dat dat je gevoel wordt veroorzaakt door de gedachten die je hebt over een gebeurtenis. Dus er is een gebeurtenis, daar heb je gedachten over en als gevolg daarvan heb je gevoel. Als je nou die gedachten bijstelt, dan verandert je gevoel daarover ook.
Oh ja, en klopt dat? Want je zegt, ik heb het geen kans gegeven toen en later dus wel. Als je dit echt helemaal eerlijk doet.
Ja, nou, bij mij heeft het niet... Nee, bij mij heeft dat niet gewerkt. Bij mij bleek de oplossing te zijn dat je leert dat er ook negatieve gevoelens zijn. En daar rende ik voor weg. Zodra ik iets negatiefs voelde, sloot ik me daarvoor af. En van haar, want ik klikte dus heel goed met haar. En toen heb ik aan haar voorgelegd van ja, ik heb die cognitieve gedragstherapie volgens mij helemaal niet goed gedaan. Kan ik dat bij jou doen?
Nog een keer?
Ja, en toen zei ze, ja, dat was al zo lang geleden dat ik dat geprobeerd had. En toen zag zij daar zeker mogelijkheden in. Ja, en toen ben ik helemaal beter geworden.
Maar dat kwam omdat opeens die negatieve gevoelens bovenkwamen. Dat je ze die toeliet.
Dat ik die toeliet, ja, dat ik die toeliet. En zij ging bijvoorbeeld met mij oefenen. Zij ging met mij de tram in, dat durfde ik niet. Ik durfde niet met het openbaar vervoer. En dan ging zij met mij de tram in. En dan moest ik de hele tijd beschrijven wat ik voelde. En op die manier zorgde ze ervoor dat ik niet weg kon van mijn gevoel. Want het bleek dat ik aan cognitieve vermijding deed. Dus ik ging de situatie wel aan, net zoals met optreden. Maar in mijn hoofd ging ik daarvan weg.
En ja.
En zij dwong me om erbij te blijven, om bij mijn lichaam te blijven. En dat heeft ervoor gezorgd dat het veel minder werd.
En dat is dus exposure, hè, noemen ze dat?
Ja,
dat dus blootstellen aan. En dat is misschien ook met de tijd, die dingen veranderen ook wel eens een beetje. Het zijn ook wel nieuwe inzichten. Of,
nou,
ik bedoel, want waarom heeft Bram je niet aan de exposure...
Zijn therapie was gericht juist op het doen waar je goed in bent en waar je talent ligt.
Oh, dus niet dat negatieve?
Nee, zijn therapie was heel coachend. Hij was in ieder geval bij mij. Hij doet dat ook niet bij iedereen hetzelfde, heb ik begrepen. Maar bij mij was het erop gericht om mijn draagkracht te vergroten.
Ja, ja.
En de meeste therapieën die ik heb gehad waren gericht op het bestrijden van waar je niet goed in bent. En dat is natuurlijk, ja, dat is vreselijk om te doen. Dan moet je de hele tijd enge dingen doen.
Ja,
dus voor mij was het heel goed dat ik die draagkracht ging vergroten. En daardoor was ik later ook in staat om opnieuw die strijd aan te gaan met die angsten.
Ja, en toen kon je die negatieve gevoelens misschien aan,
ja,
beter.
Ja, omdat ik ook meer positieve gevoelens had.
Ja, omdat je sterker was geworden.
Ja.
Dus het is misschien wel een soort stappen.
Eigenlijk wel, ja. Je kan het niet overslaan.
Je kan het niet overslaan.
Nee.
Maar, nou vond ik wel opmerkelijk, dan zeg je ook in het boek... Die laatste therapeut die zegt dan ja, grapjes maken.
Ja,
dat is een vermijdingsstrategie. Ja, maar daar heb je nou je beroep van gemaakt.
Ja,
hoe moet
klopt.
Dat nou? Want dat zou dan niet meer mogen.
Of jawel, maar niet in de tram als ik met haar aan het oefenen ben. Dat was het. Dan ging ik ook grapjes maken. En dan zei ze, dat doen we dus niet meer.
Maar alle grappenmakerij is misschien ook wel... Komt voort uit de angst? Of...
Ja, ik denk dat een grap goed is omdat er ellende aan ten grondslag ligt. Ik denk niet dat je moet lachen om een grapje waar niks achter zit.